Hallo lieve mensen, welkom bij de Femina podcast. We hebben het hierin over onderwerpen die inspireren en verbinden, zodat jij na het luisteren van deze podcast zekerder en meer gesteund voelt dan je daarvoor deed. Ik ben Willemijn en ik ben co-host van de Femina podcast. Kijk in de beschrijving voor linkjes naar onze website, onze Patreon of om ons op iTunes te raten. Daar worden wij heel blij van. Dan wens ik je nu heel veel plezier met het luisteren naar deze nieuwe aflevering. In deze aflevering ga ik in gesprek met Ayurvedisch leefstijl- en voedingscoach Lulu Machine. Samen met haar zus is zij de oprichter van Go With The Glow. Het is haar missie om vrouwen weer in contact te brengen met hun innerlijke kracht en ook met de natuur. We hebben het onder andere over Ayurveda, over spiritualiteit en ook haar eigen zoektocht hierin.
Hartstikke leuk dat je mee wilt doen aan de Femina podcast. Ik had jou eigenlijk benaderd omdat op jouw Instagram, je hebt sowieso echt een hele mooie Instagram.
Ah, dankjewel.
Daar heb je het heel erg over Ayurveda en hoe je goed voor je lijf kan zorgen. En dat past natuurlijk best wel bij het thema van deze maand, namelijk Natural Health. Dus ja, wie ben je eigenlijk? Laten we daar eens mee beginnen.
Nou, superleuk dat ik mag bijdragen in deze podcast. Ik vind het nog een beetje spannend, want het is mijn eerste keer. Maar ja, heel leuk en mooi dat ik hier aan dit onderwerp iets mag toevoegen. En Ayurveda is daarbij ook heel gepast. Mijn naam is Lulu en ik ben Ayurvedisch voeding- en leefstijlcoach. Maar daarnaast ook nog in opleiding om Ayurvedisch therapeut te worden. Dus ik ben nog even aan de studie. En daarnaast heb ik samen met mijn zus een coachingpraktijk en kennisplatform Go With The Glow. En dat is eigenlijk een platform vanuit waar we vrouwen willen helpen om contact te maken met hun innerlijke gids. Zodat zij een leven kunnen creëren onder hun voorwaarden die hen doet stralen. En wow. Een stralend leven is natuurlijk voor iedereen anders. En er is ook niet één definitie van succes. Dus daarom is het juist zo belangrijk om vrouwen te helpen contact te maken met hun verlangens, met hun wensen, met hun behoeften. Zodat ze vanuit daar kunnen navigeren naar hun droomleven eigenlijk.
Wauw, wat mooi. En hoe ben je daar dan, want je hebt het met je zus opgericht. Ja. Hoe ben je daar dan bij gekomen om dit te gaan beginnen?
Ja, het is heel grappig, want het is eigenlijk begonnen bij het veganisme. Mijn zus en ik zijn een aantal jaar geleden steeds meer de transitie gaan maken naar plantaardige voeding. En toen ben ik...
Waarom? Waarom eigenlijk?
Ja, voornamelijk, eigenlijk main reason was dierenwelzijn. Ik moest op school een presentatie geven en ik moest een goed doel vertegenwoordigen. En toen heb ik PETA gekozen. Kenden ze van toch wel toffe campagnes, heel uitgesproken en bold.
Ja, zij zijn diegene die dan verf op bondje als ze gooien. Of dat ze een, ik weet niet, wat een asiel binnenstormen en die honden...
Ja, er zijn wel wat campagnes die wat... bijvoorbeeld dat ze op modeshows bloed over jassen hebben gestrooid.
dat is wel een statement ook,
inderdaad. Ja, ze maken wel echt een statement. Ze waren ook wel een van de eerste die zich daar echt mee bezig hielden. En ik vond vooral de campagnes heel tof van... Ik ga liever naakt dan dat ik bont draag. En daar hadden ze ook hele toffe gezichten voor. Hun campagne. Een hele inspirerende uiting eigenlijk. En daar wilde ik meer licht op schijnen. Dus daar ging ik onderzoek naar doen voor mijn schoolproject. Maar eigenlijk kwam ik achter zoveel dingen wat ik nog nooit had voorgesteld. Of nog nooit mijn ogen voor had geopend. Namelijk het gruwel achter het leed achter de bio-industrie. En hoe ons vlees op ons bord komt. Of hoe bepaalde cosmetica tot stand komt met dierproeven. En wat voor kleding we eigenlijk dragen. Waar ons leer en ons bont vandaan komt. Dat is zo verschrikkelijk. Dat is iets waar... Ja, er is ook een uitspraak van Paul McCartney van... Als slachthuizen glazen windows, walls zouden hebben... zou niemand meer vlees eten. En voor mij is die dag echt... de wheel has opened, zeg maar. Dus dat was voor mij wel een reden om direct over te stappen op een vegetarische levensstijl. En naarmate de tijd volgde steeds vaker plantaardig. En ja, dat is wel quite a journey geweest.
En hoe oud was je toen je dacht, oh, ik wist dat je dacht, ik ga vegetarisch worden?
Ik was 18, dus dat is ongeveer 14 jaar geleden. En ik deed dat ook echt totaal ongeïnformeerd. Dus als je een beetje naar een Nederlands algemeen bord kijkt, dan heb je zo'n AVG'tje. Dus,
dan liet je gewoon het vlees weg.
Precies, ik liep het stukje vlees weg, maar ik wist eigenlijk ook niet dat ik dat moest vervangen of waarvoor dan. Dus ik had wel af en toe tofu, maar ja, ik wist er gewoon niet zoveel vanaf. Nou, ik liep dus aardig wat tekorten op in die periode. En het was ook een tijd dat ik eigenlijk steeds verder verloren raakte in mijn eetstoornis. Misschien was dat ook wel een... Ja, droeg dat er ook wel aan bij dat ik steeds meer met voeding bezig hield en steeds meer dingen schrapte van mijn eetpatroon. En het eigenlijk een beetje een obsessie werd.
Ja.
En ook, ja... Het wakkerde elkaar allemaal heel erg aan.
Je was niet meer gewoon aan het eten, maar... Elk ding wat je in je mond stopte, dat observeerde je en dat analyseerde je. En
ja, precies. Ik
dus merkte niet meer gewoon eten.
Nee, en ik merkte eigenlijk ook later, nu ik terugkijk, begrijp ik ook waarom ik zo uit contact voelde met mijn voeding. Omdat ik heb altijd al wel een beetje gevoel gehad dat... Ja, een beetje een verstoorde relatie met voeding. Omdat het klopte ook niet wat ik at.
Mm-hmm.
En toen ik eenmaal me begon te verdiepen in voeding, ja, toen ben ik daar ietsje in doorgedraaid. Maar ja, toen ben ik eigenlijk in therapie gegaan op een gegeven moment. Dus om die eetstoornis te helen. En ik mocht eigenlijk vrij weinig. Dus ik mocht maar, nou, mocht. Het was geadviseerd om dan 16 uur per week te besteden aan werk of studie. Maar voor de rest, ja, zat ik eigenlijk in therapie. En,
dat was dus wel heel heftig.
Ja, het was wel een
hoe zag het er dan uit? Die eetstoornis?
Van helemaal niet eten tot ontzettend compenseren. Dus in de vorm van sport of overgeven.
Als je dan wel iets had gegeten.
Ja. En gewoon extreem obsessief met voeding bezig zijn. En altijd die controle wilde hebben over wat er gegeten werd. Dus thuis keek ik altijd over mijn moeders schouder mee wat er dan in de pan belandde. En of er dan niet te veel vet bij zat. Of het was heel ongezellig.
Ja, heftig ook.
Ja, en wat het mooie is, is dat... kijk, een eetstoornis is eigenlijk alleen een symptoom. Het is een effect van iets dieper liggends. Dus dat is voor mij ook een hele mooie uitnodiging geweest in dat traject... om toch wel oude wonden te helen. Om dieper te duiken in mijn zijn. In waarom ik was zoals ik was. Waarom ik deed wat ik deed. En ja... Eigenlijk heb ik daar in die tijd wel zo'n grote transformatie meegemaakt. En ook op best wel jonge leeftijd, ik was 23, toch wel een spirituele ontwikkeling heb mogen ondergaan. Ook heeft het veganisme daaraan bijgedragen hoor. Want het moment dat ik ontdekte van, wow, waarom eet ik eigenlijk wat ik eet? Waarom doe ik wat ik doe? Dan ben ik toch een beetje achtergekomen dat we zijn geconditioneerd op een bepaalde manier. En dat je dus handelt omdat dat nou eenmaal zo is... of omdat het in de cultuur zo gebruikelijk is... of omdat je ouders het je zo hebben geleerd. En ja, steeds heb ik meer een eigen stem gekregen... en een eigen pad weten in te slaan.
Echt luisteren naar je eigen lichaam. Naar je eigen... Ja. Wat daar ook dan van binnen zit.
Ja, precies. Naar je eigen stem die van binnen.
Ja.
En dat is ook een periode dat ik eigenlijk met yoga in contact raakte... En dat was zo transformatief voor mij. Ik leerde eigenlijk meer in contact te komen met mijn lijf. Het meer te omarmen. Meer in het moment te zijn. Ook te beter te kunnen observeren wat voor gedachten en gevoelens er in mij voorbij kwamen. En dat er ook te kunnen laten zijn. Zonder er te veel in betrokken te raken of het te willen veranderen. Maar puur... Ja, de observer zijn en ook bepaalde emoties en pijn te voelen, te doorvoelen. Want enkel als je emoties toelaat, kunnen ze jou ook loslaten, heb ik ervaren.
Ja.
We zijn vaak geneigd om dingen niet te willen voelen. En dan hebben we allerlei strategieën of mechanismen waar we in schieten. Maar
gaan we heel veel eten of juist heel weinig eten. Of gaan we heel veel werken of niet stil zijn en het niet voelen.
Ja, exact. Je hebt allerlei copingmechanismen ontwikkeld. Maar op een gegeven moment als je ja, als je ruimte laat zijn, dan kan het ook wel echt helen.
En dat, die ruimte die gaf jij dus door yoga te doen en door ook door dat veganistische dieet? Op welke manier heeft dat daaraan bijgedragen? Aan je eigen stem vinden en aan jezelf ontwikkelen?
Ja, ik denk toch wel dat mindfulness, liefdevoller naar mezelf zijn, beter mijn plek in de wereld begrijpen, ook wel kunnen relativeren en uitzoomen en het grotere geheel kunnen zien. Ik denk dat dat ook wel heeft bijgedragen aan mijn herstel. En het is ook een ongoing journey, denk ik.
Dat denk ik dat het voor iedereen is, inderdaad. Ja. Maar voor jou heeft dus Ayurveda en veganisme, uiteindelijk ben je op dat pad gekomen. Hoe ja. is dat dan gebeurd?
Ja, dat is heel grappig, want toen ik, nou ja, op een gegeven moment toen ik me meer verdiepte in zowel veganisme als yoga, kwam ik dus terecht bij een hele mooie yoga movement en dat heet Jiva Mukti. En het is eigenlijk een movement die zich inzet voor het welzijn van alle wezens, all beings, via de practices of yoga. En zij zijn dus een meer activistische beweging, die ook een veganistische leefstijl heel erg promoten en dat dan ook belichten vanuit de yoga-filosofie. Dus wij kennen yoga voornamelijk om de fysieke uitvoering ervan. Dus je gaat naar een yogalesje, je komt in beweging en ja, je
gaat
voelt
in een bepaalde pose staan.
Ja, precies. En die pose moet er ook perfect uitzien. Mm-hmm. En je krijgt er een strakker lichaam van en je voelt dat je inderdaad wat rustiger bent geworden en je wordt leniger. Maar ja, door de Jiva Mukti practice kwam ik er eigenlijk achter dat yoga nog veel meer is dan dat. En dat uiteindelijk een practice is voor de mind.
Ja, de yogis in India zeggen ook yoga is een lifestyle. Dat is niet wat wij hier kennen. We hebben er een soort van westerse variant van gemaakt, toch?
Ja, we hebben er een klein onderdeel uitgepikt en dat heel erg uitvergroot. Mm-hmm. Maar ja, het is eigenlijk nog zoveel meer dan dat. En ademhalingsoefeningen, meditatie, maar ook bepaalde ethische, morele principes zijn ook onderdeel van de yoga-lifestyle. En daar vallen bijvoorbeeld de yama's onder. En dat zijn eigenlijk gedragingen die je naar anderen zou moeten hebben als jij zelf verlicht wil raken. Of als je zelf gelukkig een goed leven wil leiden. En dat de yama's zijn dus ahimsa, dus geweldloosheid. Mm-hmm. Nou, dus als je zelf gelukkig wil zijn, moet je geen geweld plegen naar anderen. Nou, niet stelen, geen seksueel misbruik, niet liegen. En ja, ze zeggen in het Engels, don't let your greed. Even denken hoor, hoe kan ik dat het beste zeggen?
Don't let your greed?
Ja. En laat jouw hebzucht niet ten koste gaan van anderen.
Oh ja.
En in het boek Yoga and Vegetarianism van Sharon Gannon, dus oprichter van Jiva Mukti, legt zij heel mooi uit dat die morele principes vanuit de yoga ook heel erg in lijn zijn met het veganisme. Want als we dierlijke producten willen consumeren, dan gaat dat altijd gepaard met geweld.
Ja.
Ja, weet je, we kunnen, en ook met niet stelen, we kunnen niet dieren hun vrijheid ontnemen. Of we stelen hun melk, we stelen hun kinderen, we stelen hun vacht. We stelen hun vrijheid, hun levens. En dat was voor mij zo, ja, dat was echt thuiskomen. Dat ik me daarin begon te verdiepen.
Wow, dat is wel echt een heel mooi inzicht inderdaad.
Ja, het is ook zeker een aanrader. Het boek Yoga en Vegetarianism van Sharon Gannon. Dat was voor mij, ja, echt wel een van de keerpunten in mijn leven. Dat ik echt dacht van ja, dit is het gewoon.
Hoe oud was je toen ongeveer?
Ik denk 22, 23 dat ik dat boek las.
Oké. Okay.
En ja, nou, Ayurveda is eigenlijk een sister science van yoga. Hm? Dus die komen van dezelfde lineage af. En ja, het doel van zowel yoga als Ayurveda is om uiteindelijk verlicht te raken. Dus je kan, vanuit de yoga is er een achtvoudig pad, wordt er beschreven, die je kan volgen om, ja, gelukkig te zijn of in bepaalde termen verlicht.
Oh, ik vind het zo leuk om allemaal te horen, want ik doe wel yoga, maar er zit veel meer achter dan ik nog dacht.
Ja, zoek het maar eens op, de 8 limbs of yoga. En dat zijn dan is een 8-voudig stappenplan die je kan nastreven om, ja.
Kan je dat nu een beetje toelichten?
Nou, de ene is dus de fysieke practice van yoga. Mm-hmm. Dus de asana's zijn dat. En dan heb je pranayama, ademhalingsoefeningen, meditatie. Er zijn nog 4, 5 andere aspecten die je kunt naleven. Die weet ik nu even niet uit mijn hoofd. Maar als je zoekt op de 8 limbs of yoga, dan kun je dat uitvogelen. Ja, en Ayurveda heeft ook hetzelfde doel om uiteindelijk moksha liberation te behalen. Alleen als je niet een gezond lijf hebt, dan kun je ook dat, ja, kun je dat ook niet bereiken, die staat. Want als jij continu bezig bent met de pijnen in je lichaam, of als je continu zorgen moet maken over je gezondheid of over jouw primaire levensbehoeften. Of,
Oh, dat is natuurlijk een beetje de piramide van Maslow. Dus maar eerst moet je een dak boven je hoofd hebben en eten en drinken. En daarna kun je jezelf echt ontwikkelen en uiteindelijk ook spiritueel ontwikkelen.
Ja, precies. Ja. Er zijn dan in Ayurveda ook 4 aims of life. En om die 4 dingen te kunnen nastreven, dat begint met een gezonde lichaam en geest. Mm-hmm. Want anders kan je die andere dingen ook niet bereiken. En één is dus kama, dat is genot. Dus je mag wel genot hebben, plezier hebben in dingen, verlangen, lust. Zolang je er niet veel aan attached raakt, juist. Maar het is wel wat het leven plezierig maakt. Het is wat je gemotiveerd en geïnspireerd houdt om ook het leven te willen leven.
Ja.
En dan heb je kama is, wat zei ik net?
Kama zijn net volgens mij.
Dan heb je artha, dat is welvaart. Dus om iets te doen in het leven, naar geld mee te verdienen op een ethische, morele wijze. En ik interpreteer het zelf ook op een manier van, het is ook een primaire levensbehoefte. Je moet jezelf kunnen voorzien, ook in financiële middelen.
Ja.
Want ook als je niet jezelf niet kan onderhouden, dan kun je ook niet echt je levensmissie hier op aarde voldoen.
Ja. Ja, dat wordt heel lastig als je op een bankje moet liggen.
Ja, precies.
Ja.
En ja, we hebben dharma. Dat is, zijn verschillende betekenissen voor. Maar in mijn interpretatie is het een beetje gelijk aan je purpose.
Mm-hmm.
Dus je levensmissie, je zielsmissie hier op aarde. En dat is natuurlijk ook voor iedereen anders. En het is een beetje, als je je purpose nog niet echt hebt gevonden. Je kunt ook bedenken van, oh ja, waar ben ik echt nieuwsgierig naar? Waar gaat mijn hartje een sprongetje van maken? Of wat is nou dat waarvoor vrienden mij om hulp vragen? Of als ik vrij ben, wat is dan dat ik het meeste intoets op Google? Of waar ik dan naar op zoek ga? Dat is vaak wel een beetje gelinkt aan je dharma. Echt jouw levensmissie, jouw zielsmissie hier op aarde. Als je die drie dingen, dus kama, artha en dharma, een beetje onder de knie hebt, dan kan dat jou verder, dat verder leiden naar liberation. En dat is dus eigenlijk, dan kan het jou leiden naar de laatste aim of het laatste streven in dit rijtje is moksha. Dat staat voor liberation en dat betekent eigenlijk dat je vrij bent van de reïncarnaties. Want er wordt gezegd dat we elke keer blijven reïncarneren tot je
je lessen geleerd hebt.
Ja, precies. Maar in mijn interpretatie hoe je dat in dit leven kan toepassen, is dat je je vrij voelt en gelukkig voelt. En misschien ook wel dat onderscheid kan maken tussen wie je denkt dat je bent en wie je daadwerkelijk bent. Want we hebben voor het overgrote deel een geconditioneerde mind.
Mm-hmm.
Wat voor 95% volgens mij al geprogrammeerd is. Dus het meeste doe je onbewust op automatische piloot. En nog maar 5% dat doe je echt bewust.
Zo weinig, joh.
Ja.
Wow.
En om dan dat soms te kunnen observeren van, oké, wie is eigenlijk die observator daarachter die dit allemaal kan waarnemen? En ja, ook niet altijd zo betrokken raken in alles wat er gebeurt. En dat ook misschien wat neutraler, liefdevoller in kan zijn.
Dat je gewoon een stapje terug kan doen. Kan glimlachen naar je mind, om het op Satijn Taubers te zeggen.
Ja, precies.
Dat je snapt dat je gedachten niet bent en je conditioneringen niet bent, maar het bewustzijn daarachter. Ja, vertel ik het zo goed?
Ja, dat is wel een beetje hoe ik het interpreteer, ja. En ja, daar ook acceptatie te vinden in dingen. En misschien ook wel voor mij het geloof dat er echt wel iets groters is dan alles wat we zien en doen. En dat ik voel me ook wel gedragen. Een soort van vertrouwen in het universum misschien ook wel.
Ja, wat grappig. Eerst was ik daar nooit echt heel erg open over. Ik had altijd wel zo'n gevoel. Maar ik spreek de laatste tijd zoveel, ook in podcasts vooral, zoveel mensen die precies dat ook zeggen en dat gevoel hebben. Ja, ik vind het zo mooi. Gewoon moest ik even delen. Ja.
Ja, en wat grappig is dat yoga en Ayurveda dus eigenlijk ook een hele spirituele practice zijn.
Ja.
En Ayurveda, het betekent letterlijk Ayur is leven en Veda is kennis, weten. Het komt, mijn docent heeft het wel eens uitgelegd dat het ook wel komt van vid, van video, dus visie.
Mm-hmm.
En weten is in het westen, in onze westerse cultuur eigenlijk iets heel rationeels. Maar mm-hmm. In de Indische cultuur is het ook iets intuïtiefs.
Maar het innerlijk weten.
Ja, ook het innerlijke weten inderdaad. Ja, iets. Ja, ik denk dat dat ook wel een verschil is voor mij als in een geloof. Of, en wat voor spiritualiteit voor mij echt betekent is, ja, het weten, gewoon het vertrouwen.
Mm-hmm.
Niet per se alleen geloven, maar ook echt, ja, weten.
Ja, mooi. En Ayurveda, kan je dat misschien een beetje meer toelichten dan?
Ja, ik gebruik het zelf eigenlijk echt als een soort van gebruiksaanwijzing voor het leven. Het is een gids die jou meer kennis geeft in de aard van het beestje. Zowel in jouw anatomie als fysiologie. Maar het heeft voor mij ook wel vragen beantwoord als wie zijn we, waar komen we vandaan, waar gaan we naartoe, waar bestaat het universum uit op en hoe werken de energieën in het leven.
En ik zat hier maar te denken dat we het over eten gingen hebben.
Ja, precies. Nou, het is eigenlijk een wetenschap die licht schijnt op alle aspecten van het leven.
Mm-hmm.
Dus hoe onze mind in elkaar zit, hoe ons lichaam werkt, welke voeding geschikt is voor welk seizoen en voor welk persoon.
Ja, dat heeft toch te maken met de doshas, als ik het goed zeg?
Ja, klopt. Ja, Ayurveda gaat er heel erg vanuit. Het principe, there's no one size fits all. Dat zie je in de westerse methodes wel vaak terugkomen. Van, oh, deze ziekte is er, dan neem je dit medicijn. Of als je deze klacht hebt, dan moet je dit doen.
Mm-hmm.
Of iedereen moet 2000 calorieën op een dag eten, bij wijze van. Natuurlijk kijk je wel een beetje naar lichaamsgewicht en lengte. En pas je het daarop aan. Maar de Ayurveda gaat er over het algemeen vanuit dat er 3 basistypes zijn. En dan heb je ook nog wat combinaties daarvan. En dat zijn vata, pitta en kapha. Je kunt het ook wel zien als een soort van archetypes.
Mm-hmm.
Die zo hun eigen kwaliteiten en uitingen hebben. En vata is meer het luchtige. Dus het lucht- en windelement.
Mm-hmm.
En het is meer het type die wat langer, wat ranker is. Of juist heel klein, petit. Het heeft een wat more airy mind.
Mm-hmm.
Dus vaak wat creatiever. Ruimdenkend, kan ook heel erg impulsief zijn of ja, waait echt waar de wind hem of haar heen brengt.
Mm-hmm.
Kan ook wel wat onrustiger zijn, wat sneller angstig, wat sneller gestrest. Het is wat minder gegrond, omdat je wat meer in dat luchtelement zit. Ze hebben vaak ook een wat lastigere, onregelmatige vertering. En wat dat luchtelement zorgt ook voor meer droogte in het systeem. Dus het kan bijvoorbeeld leiden tot obstipatie of een droge huid. Of,
En moeten die dan ook, wat trouwens heel erg mooi, dat is best wel een holistische aanpak. Dat je kijkt naar hoe iemand eigenlijk is en dat dan doorwerkt in het lichaam. Dus als je erover nadenkt, is het eigenlijk best wel logisch.
Ja.
Moeten die mensen dan ook nog een bepaald iets eten dan juist of juist niet? Of?
Ja, en je kijkt heel erg naar de kwaliteiten. Dus je hebt, we leven in een duale wereld. Dus je hebt zwart, wit, donker, licht, zwaar, licht. En vata heeft bijvoorbeeld de kwaliteiten dat het wat lichter is, wat bewegelijker, wat droger. Dus als je die kwaliteiten in jezelf herkent of in een bepaald seizoen, zoals in het herfstseizoen nu, Dan kun je dat dus gaan counterbalancen of balanceren met de tegenovergestelde kwaliteiten. Dus als je wat droger bent, dan kun je dus zowel intern als extern meer oleation, lubrication toevoegen. Dus in de vorm van meer vetten eten of een abhyanga, een oliemassage of... meer juiciness in je leven toepassen. En als je wat lichter voelt in je hoofd of wat lichter in je lijf, kun je dus wat meer grondende voeding gaan eten. Bijvoorbeeld zoals poenpoen of wortelen. Die groeien in de aarde, dus die zijn echt grondender.
Oh, wat grappig joh. Ja,
ja, het is zo simpel kan het zijn.
Als je erover nadenkt, is het best wel heel simpel. Ja. Ja.
En ja, zo kan je daar dus een beetje mee spelen. En dan heb je de pitta-type, die is wat vuriger. Dus dat vuur- en waterelement. Die zijn vaak ook wat gedrevener. Ze hebben een goed verteringsvuurtje. Dus ze kunnen beter verteren dan de andere types. Kunnen ook bijna alles eten. Hun verteringsvuurtje brandt ook heel hoog. Dus ze hebben veel meer behoefte aan voeding. Of vaker behoefte aan voeding. En als ze niet op tijd eten, kunnen ze hangry worden. En er zit vaak veel warmte in het systeem. Wat er soms via de huid uit wil. Dus ze kunnen wat sneller last hebben van rashes. Of huidproblemen. Ze krijgen vaak wat sneller wittere haren. Of haaruitval. Ook door de hitte in het lichaam.
Wat grappig. Hebben ze dan ook vaak warme handen en voeten?
Ja, precies. Ja, ze hebben vaak veel sneller warme handen en voeten inderdaad.
Dat zijn van die types die nu nog in korte broek rondlopen.
Ja,
dan.
Precies. Ja. Of die gewoon van de winter kunnen genieten. Dat kan ik dus absoluut niet. Nee. Ik heb het altijd koud.
Ik droom zo erg naar de zomer. Ja.
Ja, en pitta-types die wil je dus eigenlijk ook weer balanceren met de tegenovergestelde kwaliteiten. Dus die wil je juist meer verkoeling toepassen. Dus denk aan verkoelende groenten, verkoelende dranken.
Doe je dan letterlijk ook koud gewoon?
Nou, niet koud, want koude voeding en drank is niet zo goed voor je vertering. Want dat legt je spijsverteringsvuurtje een beetje plat. Maar verkoelende ingrediënten zijn bijvoorbeeld komkommer, kokoswater of kokosolie, koriander, vers korianderblad is verkoelend, korianderthee. En dan heb je bijvoorbeeld spices zoals chili of eigenlijk veel van de specerijen zijn wel in zekere zin verwarmend. Mm. Dus daar moet Pitta dan iets meer mee uitkijken.
Oké. Okay. Ja.
Maar ook wat meer verkoelende activiteiten. Hè. Dus ze zijn vaak geneigd om hele competitieve sporten te doen. Terwijl juist een meer humility practice, een zachte practice... voor hun vaak meer balancerend kan zijn.
Mm-hmm.
En dan heb je de kapha-types. Dat zijn meer de earthy mama's. Een beetje de moederlijke types, de zachtaardige, waar je altijd bij terecht kan, een schouder om op te huilen. Ze zijn echt geaard, dus je voelt vaak ook dat je in hun bijzijn ook wat rustiger kan voelen. Ze hebben een soothing stem. Ze kunnen ook wat meer water- en aarde-element vasthouden. Dus soms zijn ze wat steviger gebouwd. Kunnen ook wat vasthouden aan emoties. Maar ze hebben wel een hele goede weerstand. Een vrij langzame vertering, maar wel consistent. Zijn echt zoete kauwen. En dat wil je dan ook weer gaan balanceren met tegenovergestelde kwaliteit. Dus kapha is wat zwaarder. Wat meer liquidity. Wat kouder. Dus die hebben ook vaak koude handen en voeten. Dus voor hun is het ook heel goed om stimulerende, verwarmende specerijen te gebruiken.
Mm-hmm.
Om wat meer upliftende practice te hebben. Dus het mag wel echt een uitdagende yoga practice zijn. Of die mogen echt wel wat meer in beweging komen. Ze kunnen geneigd zijn om meer in die couch potato mode te zitten. Ze hebben net wat meer stimulatie nodig. Dus ja, zo. En dan is het ook niet de bedoeling dat je nu gelijk denkt van... oh, ik ben dit type of ik ga mezelf in dat hokje plaatsen. Het is juist heel erg van... hoe zijn deze doshas in mij aanwezig? Want we hebben allemaal alle drie de doshas.
Mm-hmm.
Maar het is wel vaak dat er één of twee wat dominanter aanwezig zijn.
Ja. Nee, dat klinkt wel inderdaad. Want als je het hebt over die laatste van het aarde en rustig en dat. Nee, totaal niet. Maar als je het hebt over dat lucht en heel veel willen en helemaal in het hoofd zitten. Of nou ja, wat je daarmee zei. Ja. Ja, dat klopt wel wat eerder dan. Ja. Wat is jouw type, zeg maar, je grootste type, denk je? Want je zei net over moederlijk en zacht praten. Nou, dat heb jij natuurlijk wel een beetje.
Ja, ik heb wel veel kapha-kwaliteiten, maar ook veel vata-kwaliteiten. En je wordt wel met een bepaalde constitutie geboren en dat blijft je leven lang hetzelfde. Maar vaak eten, leven we niet naar onze constitutie, waardoor we eigenlijk uit balans raken. Dus het kan zijn, stel ik heb mijn hele leven heel erg geleefd, waardoor mijn pitta uit balans is. Dan kan dat heel goed zijn dat dat nu zichtbaar is.
Mm-hmm.
Dus dat er veel pitta in mij nu aanwezig is, ik zeg maar wat. Dus dan kan je nogal het idee krijgen dat je een pitta bent.
Mm.
Maar dat hoeft dus niet zo te zijn.
Oh, dat is ook wel heel grappig.
Ja, dus het is niet een makkelijke code om te kraken. Maar dat hoeft ook niet per se.
Hoe kom je daar dan achter?
Ja, om met een practitioner te gaan zitten.
Je moet wel echt met een coach aan de slag.
Ja, want ik heb toen ooit de fout gemaakt dat ik met vrij weinig kennis na een aantal dosha-quiz het vooroordeel had dat ik bijvoorbeeld een kapha-type was.
Mm-hmm.
En toen ben ik eigenlijk heel erg gaan eten om die kapha te balanceren. Maar daardoor raakte mijn vata heel erg uit balans.
Oh.
En voeding en leefstijl kan zo een groot effect hebben. De kleinste veranderingen kunnen of heel goed voor je zijn, of ze kunnen je heel erg uit balans brengen. Dus ja, het is wel belangrijk om heel bewust daarmee om te gaan.
Mm-hmm. Maar dat kan je eigenlijk niet zelf dan echt goed. Dan moet je eigenlijk wel naar een coach toe, als ik jou zo hoor.
Nou, er zijn wel heel veel dingen die je zelf wel kan doen om wat Ayurvedischer te leven. Dus een consistente dagroutine is heel belangrijk.
Ja, maar stel nou, dan pak je de verkeerde dagroutine. Dan denk ik, oh ja, ik heb een langzame vertering. Dus ik moet alles heel erg consistent 2-3 maaltijden per dag. Maar dan blijk ik een pita te zijn. Dan kan ik juist heel veel hebben tegelijk.
Ja, het is goed dat je dat zegt. Want het is jouw eigen lichaam en je zelfkennis kan jou het verst brengen. Dus echt dat contact maken met je lijf, met je behoeften en daarop inspelen. Want hoe vaak je op een dag moet eten, net als dat intermittent fasten hype.
Mm-hmm.
Ik snap waar het vandaan komt. Dat kan ook heel erg goed zijn, maar niet voor iedereen.
Mm-hmm.
Dus voor een kapha persoon is het heel goed om het ontbijt over te slaan. Omdat zij hebben gewoon wat minder eetmomenten nodig. Hun vertering is ook langzaam. Zij hebben vaak ook in de ochtend niet echt honger.
Mm-hmm.
Maar voor een pitta of een vata type kan het ze wel heel erg uit balans brengen.
Mm-hmm.
Dus hoe ga je dan bepalen of je moet ontbijten of niet? Nou, simpelweg luisteren naar je hongersgevoel.
Ja, dat is
waar. En die zal het je wel vertellen.
Maar dat kan natuurlijk ook weer verstoord zijn door allerlei dingen van buiten. Dat je gewoon een totaal verkeerd eetpatroon. Dat je heel veel suiker eet of zo. Dan krijg je wel sneller honger van. In plaats van dat je. Dus je hebt het wel over als je echt gewoon verzadigde, veel vezels, dat soort dingen eet. Of.
Ja, sowieso eerst proberen een balans te vinden en een beetje een routine. Als je bijvoorbeeld 's ochtends wakker wordt, probeer dan als eerst naar het toilet te gaan.
Mm-hmm.
Dat kan ook al vaak helpen als je de dag van gisteren het ontladen.
Oh ja.
Dat, dat je spijsverteringsvuurtje weer kan aangeven. Oh ja, er is weer ruimte. Dan je tanden poetsen en je tong schrapen. Dat is heel belangrijk. Want in de nacht vindt er een grote schoonmaak plaats. En veel afvalstoffen willen dan naar de oppervlakte komen. Of naar je GI tract, naar je spijsverteringskanaal. Zodat we het kunnen ontdoen, ons kunnen ontdoen ervan. En dan een glaasje warm water drinken. Want dat reinigt eigenlijk het systeem. Het refresht. En vaak als je dat in je routine houdt, dan ga je vanzelf al die honger voelen.
Oké, mooi. Ik heb net inderdaad een tongschraper aangeschaft. En ik kan nu al niet meer zonder.
Nee, echt hè? Ja, ik had ook. Toen ik dat net
begon te gebruiken.
Ja, dacht ik, hoe heb ik dit ooit niet gedaan?
Ja, het is echt heel, als je dat merkt hoe schoon het daarna eigenlijk is. Het is echt net zo belangrijk als tandenpoetsen.
Ja, zeker. Ja, en als mensen geen tongschraper hebben, je kan het ook prima met een lepel doen. Ik heb bijvoorbeeld thuis al een tongschraper liggen. Maar bij mijn vriend heb ik een lepel in de badkamer liggen. Dan kan het ook net zo goed.
Oh, dat is heel slim. Want ik had het inderdaad voordat ik hem had gekocht een tandenborstel geprobeerd. Maar dat is toch wat minder fijn.
Nee, klopt. Ja, er wordt gezegd dat als je het met een tandenborstel doet, dat je dan eigenlijk de afvalstoffen meer je tong indrukt. Dan dat je het er echt afhaalt.
Lekker.
Dus als je ermee aan de slag gaat met je tongreiniger, doe dat dan wel echt met een... Met
een lepel of een tongschraper. Ja, ja. Nou, dat is alvast een goede tip.
Ja.
Zal je daarna heel schoon voelen, dat weet ik
ja,
wel.
Ja, zeker. Ja, en, je,
en dat brengt dus ook weer je hele systeem op gang, zeg je.
Ja, want eigenlijk wil je 's ochtends niet weer die afvalstoffen die in de nacht naar boven zijn gekomen weer inslikken.
Nee, logisch.
Dus het is eigenlijk een goede detox methode voor je hele lijf.
Ja, dus dat zeg je nou, eerst plassen, dan tongschapen, dan warm glaasje water.
Ja, met het plassen het liefst ook, ook gelijk poepen.
Okay.
Niet het meest sexy onderwerp, maar... het is wel een teken dat het systeem goed werkt. Want
okay.
In de nacht worden dus alle worden je emoties, je gedachten, maar ook in je lijf van alles verteerd, verwerkt, opgeruimd. Mm-hmm. En idealiter als je vertering optimaal werkt, dan is dat het eerste wat je in de ochtend zou willen doen.
Mm-hmm.
Zodat je dan ook wel ruimte kan maken voor een frisse dag.
Ja, gewoon frisse nieuwe dag. Alles even opgeruimd, weggespoeld. Ja.
En als je de ochtend niet naar de wc bent geweest of een dag niet naar de wc bent geweest, dan is dat volgens Ayurveda al is er sprake dan al van obstipatie. En dat is al een disbalans. En dat is al een reden om eens je voeding, leefstijl en stress onder de loep te nemen. Want hier willen we nogal wel eens kijken van, oh ja, ik heb wel eens cliënten die zeggen, oh ja, soms 3, 4, 5 dagen niet naar de wc. Nou, dat is wel een reden om eventjes te gaan kijken, oh, wat kan ik hier aan doen?
Dat is wel een duidelijk signaal.
Ja.
Ja.
Ja, en dat is het ook. Hè. We inderdaad, ziekte of ongemakken, het zijn inderdaad signalen die ons lichaam ons geeft van, hey, ik heb aandacht nodig. Mm-hmm. Er is hier iets aan de hand.
Ja. Ja, dat vind ik altijd, vind ik heel logisch. Maar ik vind het ook heel lastig om dan, waar begin je dan? Want er zijn zoveel dingen waar iets aan kan liggen dat je je niet zo voelt. Ik ben bijvoorbeeld net gestopt met de pil. Ik weet soms echt niet of ik me voel omdat ik ben gestopt met de pil. Of omdat ik iets verkeerds heb vergeten. Of omdat de maan op een bepaalde manier staat. Of waar kan het allemaal aan liggen?
Ja, het is ook een groot mysterie. Ayurveda geeft wel veel meer inzichten in hoe ons lichaam werkt en hoe je het goed kan onderhouden.
Mm-hmm.
En vooral als vrouwen voelen we ons zeker niet elke dag hetzelfde.
Nee, en, want we hebben natuurlijk ook een hele cyclus.
Ja, precies. We hebben een biologische klok van 24 uur en elk moment van de dag heeft ons lichaam een belangrijke fysiologische taak om ons homeostase, het normale functioneren van het lichaam, in orde te houden.
Mm-hmm.
Dus zowel hormoonlevels als lichaamstemperatuur, als je metabolisme, je slaap, staat allemaal onder invloed van deze biologische klok. Hè, dus we voelen ons in de ochtend absoluut niet hetzelfde als dat we ons in de namiddag voelen. En in de avond begint je lichaam melatonine aan te maken, waardoor je weer beter in slaap valt.
Mm-hmm.
En vrouwen hebben dus zowel een biologische klok van 24 uur, maar ook een cyclus van een maand. En over het algemeen kan dit worden verdeeld in 4 fases.
Mm-hmm.
En ook wel de 4 seizoenen genoemd. Dus
ja.
De menstruatiefase is bijvoorbeeld de winter, dat je wat meer naar binnen gekeerd bent.
Tekentje op de bank.
Ja, precies. En je hebt ook echt rust nodig, want je hormoonlevels zijn laag. Dus je kan je wat moer, wat sensitiever voelen. Ik vind het ook wel heel mooi, wat in de Ayurveda wordt gezegd, is dat de menstruatie is een huilende baarmoeder, omdat ze haar eitje niet is bevrucht en ze hem eigenlijk verliest. Dus het is ook een hele emotionele periode. Vaak voel je je ook wat
emotioneler.
Ja.
Gebroken koekje.
Ja, precies. Ja, en dan de volgende fase ga je eigenlijk de lentefase in. En dat staat echt voor een nieuw begin. En een vrouw begint weer wat meer op te bloeien. Ze begint wat meer energie te krijgen. En eigenlijk wil je de menstruatiefase echt gebruiken om te reflecteren, voor introspectie, om ideeën te cultiveren. En in de lentefase dan komen al die ideeën wat meer tot leven. Dat gaat echt weer bloeien.
Kan je ze gaan uitvoeren en zo.
Ja, ja. Nou, dat uitvoeren misschien nog even mee wachten. Oh. Want in de lentefase dan ben je vaak soms overenthousiast. Dus er komen allemaal ideeën. Dus misschien nog niet een heel goed idee om het dan gelijk te gaan uitwerken. Je mag er nog even op zitten. Mm-hmm. En dan in de zomerperiode, dat is echt de, ja, weet je, zoals wij in de zomer. Je wil gewoon meer, weer naar buiten toe. En je bent wat meer outgoing en er is wat meer vuurelement, dus er is wat meer passie. En dan is ook echt een goed moment om die ideeën om te gaan zetten naar activiteiten en projecten gewoon op te zetten. En je bent dan ook echt meer in een do-modus. Mm-hmm. Je bent wat meer, ja, je vuurtje is wat meer aan. Dus het kan ook zijn dat als je niet eens een pitta-dominante dosha hebt, dat je alsnog meer in die pitta-stage komt. Mm-hmm. Dus ja, ongeacht je constitutie zullen alle dosha's aanwezig zijn. Dus in het pitta-seizoen of in de pitta-fase van je cyclus ga je die pitta-archetype ook meer embodyen. Mm-hmm. Ja, en dan daarna ga je eigenlijk als de ovulatie heeft plaatsgevonden en het eitje is niet bevrucht.
Want ovulatie is dan in de zomer?
Ja, okay. Klopt. We krijgen dan ook vaak wat hogere temperatuur in ons lichaam. Ja, en als het eitje niet bevrucht is, dan ga je eigenlijk weer de herfstfase in. En je merkt dan ook dat je wat meer naar binnen wil keren. En je hormoonlevels gaan weer wat dalen. Mm-hmm. En het is echt wel weer een tijd om te gaan nestelen. Mm-hmm. Dus ja, als je als vrouw veel meer inzicht krijgt in deze cyclus, dan kan je ook veel liefdevoller naar jezelf gaan kijken en ook toegeven als je een keer geen zin hebt in die power yoga, maar juist wil kiezen voor een restorative les. Of als je denkt van, wauw, ik zit vol ideeën, ik moet hier wat mee. Dan weet je ook van, ja, ik zit in deze fase, dit is een moment om mijn brainstorm sessies in te plannen. Of om de sociale momenten in te plannen. Om misschien ook wat tijd in te nemen om die creatieve ideeën op te schrijven. Dus ja, die zelfkennis is zo belangrijk om een leven te creëren on your terms.
Ja, wat cool. Ja, je kan het eigenlijk gewoon naar je hand zetten. Je kan het, nou ja, niet naar je hand zetten, maar je kan er wel gebruik van maken.
Ja, zeker.
Om nog veel sterker te worden. Ja.
Om eigenlijk nog meer uit het leven te halen.
Ja, ja, dat je gewoon weet, nu is dit de perfecte tijd om dit te doen. En als je zeg maar in de zomer, als je dan, of nou, in de winter, als je dan denkt, ik moet heel veel dingen doen. Dat kan dan dat het niet werkt, maar als je dan weet waar dat dan aan ligt, kan je het ook meer accepteren.
Ja, het is heel grappig, want je ziet dan bijvoorbeeld van reclames voor
tamponmerken of maandverband.
Ja, en dan dat je als je die tampon in hebt, dat je dan gerust alles kan doen. Lekker kan sporten
lekker
en kan zwemmen en dansen. Maar ja, het is juist echt een uitnodiging om lekker te rusten. Ook als je niet per se echt zware klachten ervaart. Neem dan toch die tijd om die energie te cultiveren, zodat je alle andere fases van de cyclus ook echt tot hun recht kan laten komen.
Het is natuurlijk ook wel echt maatschappij waar wij in leven, dat we altijd maar productief moeten zijn en altijd maar inderdaad dansend door het leven moeten gaan. Maar
ja,
er
zeker
is gewoon een tijd. Ik denk ook dat heel veel vrouwen naar die reclames kijken en denken,
ja, ik hoop
dit is
het
zeker door een man gemaakt.
Ja, ik hoop het. Want wat je zegt, we zitten inderdaad leven in een maatschappij waarin we altijd productief moeten zijn en altijd maar ons beste beentje voort moeten hebben. Maar ja, eigenlijk is de vrouwelijke cyclus is echt een sacred period. En vooral de menstruatiefase. Het is echt haar moment om, om terug te trekken, om te cultiveren, om ook met haar community, met haar vrouwencommunity te zijn. En veel vrouwen zijn ook tegelijkertijd, hun cyclus loopt vaak gelijk. Dus in veel culturen is het ook heel gebruikelijk dat vrouwen dan bij elkaar komen en zich wat afzonderen. Om samen te banden en hun liefde, licht en energie te cultiveren.
Mooi zeg.
Ja, en ook wat ook heel belangrijk is, wat ik graag wil meegeven, is dat de vrouwelijke cyclus is voor iedereen anders. Maar over het algemeen zou een gezonde cyclus tussen de 21 en 35 dagen ongeveer zijn. Nou kan dat heel erg variëren en afwisselen, maar mocht je bijvoorbeeld hele onregelmatige cyclus hebben, of heel erg pijn hebben, of echt kromlopen, of hoofdpijn hebben, echt zo extreem dat je niet zonder pijnstillers kan, dan kan je dat ook zien als een signaal, als een indicator dat je eens naar je voeding, leefstijl of stress factoren mag kijken. Want in principe zou iedere vrouw die in goede balans is, een leefbare cyclus moeten hebben.
Mm-hmm.
Dus ja, het is goed om je cyclus eens te trekken. Van oké, hoe lang duurt mijn cyclus? Hoeveel dagen ben ik ongesteld? En hoe is de kleur, de geur? Zijn er klonten? Gewoon puur meer bewustzijn creëren hieromheen. Vaak kun je zelfs voelen wanneer de ovulatie plaatsvindt. Maar duik echt in je lichaam en hoor wat het je wil vertellen. Want je kunt er zoveel uithalen.
Zo cool. Ja, dit is precies de reden sinds bij Femina. Evie, die weet ook heel veel hiervan. Die heeft dat gestudeerd. Dus ik heb van haar heel veel mogen leren. En sinds ik al die informatie een beetje weet over hoe de cyclus werkt en hormonen, ben ik ook echt meteen gestopt met de pil eigenlijk. Ja. En ik heb echt heel veel zin dat ik weer kan voelen inderdaad wat mijn echte lichaam zegt. Niet het lichaam om pills, om drugs, maar lichaam dat ik mijn ovulatie inderdaad kan voelen. En dat ik kan voelen, oké, nu is het tijd om terug te trekken. En nu is het tijd. Ja, daar ben ik echt wel excited voor.
Ja, ik vind het echt het meest empowering wat er is. Je lichaam leren kennen en aan toegeven wat het nodig heeft op dat moment. En een pil, die kan dat natuurlijk. Het kan heel veel mooie voordelen bieden. Maar ik zou ook zeker alle andere mogelijkheden overwegen. En als voor jou de pil werkt, ja, prima, alle respect ervoor. Maar er zijn ook zoveel mooie andere opties, waardoor je meer met je lichaam in contact kan staan.
Ja, en ik heb nu zo'n Natural Cycles, dat je je temperatuur moet opmeten elke ochtend.
Ja, dat kan ook een prima manier zijn van anticonceptie. En wat ik zeg, als vrouwen aan de pil gaan omdat ze bepaalde klachten hebben, dan is dat vaak ook op te lossen met voeding en leefstijl. Voordat ik vegetariër werd, had ik een hele zware menstruatie. Echt onleefbaar.
Mm.
Ik ben toen ook om die reden aan de pil gegaan.
Ja, sorry.
En toen, ondertussen veganistisch geworden. Vaker plantaardig gaan eten. En toen van de pil afgegaan. Omdat ik me erin ging verdiepen. En dus eigenlijk niet aan de hormonen wilde.
Mm-hmm.
En nu is mijn cyclus eigenlijk zo on point.
Ja?
Ja, en het is ook een journey aan vooraf geweest hoor. Want ik ben een tijd uit balans geweest. En heel erg gestrest. En dat ik een jaar niet mijn cyclus heb gehad. Toen ben ik via de reguliere weg allerlei onderzoeken gedaan en testen. Gelukkig kwam daar niks uit. En op dat moment was ik ook weer heel erg blij voor de reguliere geneeskunde. Want juist omdat ik die test heb kunnen doen en ik eigenlijk die zekerheid had kunnen cultiveren over oké, er is niks aan de hand. En toen ben ik op mijn gemakje met de Ayurveda gaan kijken oké, maar hoe kan ik mezelf nu dan wel in balans brengen met ondersteuning van kruiden en voeding en leefstijl.
En hoe ben je dan daarmee begonnen? Voor mensen die nu denken, wauw, dat klinkt wel echt heel vet. Want ik vind het echt heel vet klinken. Maar ik weet nog steeds niet zo goed waar ik dan precies moet beginnen. Heb je daar tips voor?
Ja, als eerste echt je cyclus tracken. Gewoon echt gaan kijken van oké, wanneer ben ik één cyclus duurt dus van de eerste dag dat je ongesteld bent tot de eerste dag van je volgende menstruatie. Mm. Het gemiddelde is dan 28, maar goed, dat verschilt heel erg per persoon. Want dan kun je ook gaan kijken van is het een normale lengte, is het kort, is het lang? En dan ook echt kijken naar de consistentie of de hoeveelheid. Ik gebruik nu tegenwoordig een cup. Heel fijn om echt te kunnen observeren. Hoeveel is het? Hoe is de geur? Hoe is het dun? Is het dik? Zijn er klonten? Het is een hele intieme relatie met mijn eigen cyclus. Ik vind het heel bijzonder om het op deze manier zo te ervaren. Terwijl ik vroeger, ik vond het maar vervelend en vies.
Kunnen we niet gebruiken hoor. Ja, door.
Precies. Ja, ik ben hier op vakantie. Jezus, moet ik nu komen? Terwijl nu ik vier elke keer dat ik het heb. Want het is zo'n magisch, bijzonder mooi proces van het leven.
Mm-hmm.
En zo een teken van vruchtbaarheid en creatie. En
je vrouwelijkheid.
Ja, precies. Ja. Ja, ik ben het echt, echt heel erg gaan waarderen. En ook heel erg trots op het vrouw zijn en op mijn cyclus. En ja.
Wat mooi,
een hele andere manier om er naar te kijken.
Ja. En heb je nog misschien een tip voor mensen die denken gewoon Ayurveda in het algemeen, niet alleen maar met de cyclus, ook het inzichtelijk brengen misschien, dat weet ik niet.
Ja, ik denk Ayurveda kan je heel erg helpen om de aard van het beestje te ontdekken. Dus jouw ware natuur. Dus vooral heel veel zelfkennis opdoen. Door gewoon te observeren, te luisteren. En
misschien een dagboekje bijhouden of zo?
Ja, of een dagelijkse routine creëren. Wat heel erg helpt ook om die klok van 24 uur een beetje te reguleren. Is om op vaste tijden naar bed te gaan. En op vaste tijden op te staan. Je grootste maaltijd in de middag te eten. Want dan werkt je verteringsvuurtje het sterkst.
Ik heb een vraagje. Hoe weet je wat een goede tijd is voor jou om op te staan en om naar bed te gaan?
Ja, dat is een goede vraag. Want we hebben ook allemaal niet dezelfde aantal uren slaap nodig.
Ja, precies. Want ik heb dus net een nieuwe baan. En eigenlijk, ik sta altijd, als ik zelf wakker word, dan altijd rond 9:30. Best wel laat. Maar nu met mijn nieuwe baan moet ik dus om 6:00 op. En ik kan er gewoon niet tegen. Het lukt gewoon niet. Terwijl ik denk van, ja, maar misschien is het wel normaal om je zo te voelen als je vroeg opstaat. Maar wanneer weet je of het goed voor je is?
Ja, hoe laat ga je dan naar bed?
Uur of 10.
Ja, het is wel net de tijd om naar bed te gaan. Volgens de Ayurveda is het eigenlijk heel goed om vroeg op te staan. Het liefst voordat de zon opgaat. Het heet de Brahma Muhurta. Het is eigenlijk een heilige tijd om op te staan. De tijd van de kennis en wijsheid. Want de wereld slaapt nog. Mm-hmm. Dus ja, het is een hele serene energie die er dan heerst.
Ja, ik weet ook dat yogis, die staan vaak om 4:00 op of zo. Ja, om lekker te gaan mediteren.
Het is de beste tijd om te mediteren, inderdaad. Maar ook als ik bijvoorbeeld een keer vroeg op ben en ik ga dan studeren, dan merk ik ook dat ik dan echt alles goed binnenkrijg en alert ben. En je voelt toch wel een soort van rust en sereniteit. Maar ja, misschien is dat ook omdat ik een bepaalde achterkennis heb ervan.
Ja, misschien.
Maar het is inderdaad, een goede dag begint met een goede nachtrust. En een goede nachtrust begint eigenlijk met het avondritueel. Dus op tijd je telefoon op flight mode of op je avondscherm. Mm-hmm. En zorgen dat je een soort van kunt ontladen. En een avondmeditatie kan heel erg helpen om de impressies van de dag te archiveren, als het ware. Een plekje te geven om de nacht tegemoet te gaan. Want in de nacht is Pitta Dosha heel erg aan het werk in je lichaam. Dus alle impressies van de dag, emoties, gedachten worden dan verteerd. Maar ook de interne schoonmaak vindt plaats. Het is wel heel belangrijk dat je dan rond 10:00 wel richting bed gaat en slaapt. Zodat Pitta Dosha die activiteiten ook kan uitvoeren. Mm-hmm. Vaak als je wakker blijft na 10:00, dan krijg je zo'n tweede vlaag van energie.
Ja.
En dat is dan ook de pitta in je systeem die daarvoor zorgt. Dus het kan zijn dat je dan juist productiever bent of nog allemaal dingen gedaan kunt krijgen.
Oh, wat grappig.
Maar het zou eigenlijk zonde zijn als je die energie daarvoor gebruikt in plaats van alle interne schoonmaken en processen die er plaats moeten vinden, de transformaties. Dus echt in de avond wind down. Werk rustig naar je avond toe. Ga op tijd naar bed. En als je een vaste avondroutine of een vaste slaaptijd aanhoudt, dan zul je merken dat je op een gegeven moment veel beter zo'n routine kan aanhouden. En het geeft ook een meer gevoel van veiligheid, van zekerheid, van voorspelbaarheid. Waardoor je mind ook daarin kan rusten.
Mm-hmm.
En ja, ik heb zelf gewoon de hele tijd een dagboekje bijgehouden met hoeveel slaap heb ik nodig. Dus echt een vaste tijd naar bed gaan en zonder wekker wakker worden. En toen kwam ik wel uit op 8:30 uur. Verschilt ook per seizoen. Want in de winter heb ik wel meer slaap nodig dan in de zomer. In de zomer kan ik ook makkelijk 7:30 uur.
Mm-hmm.
Maar dan weet je ook wanneer je naar bed moet gaan. En als je om 10:00 naar bed gaat, 6:00 ochtends nog moe bent, je kan proberen iets eerder naar bed te gaan, hoe zij het ook klinkt. Ja, sommige mensen hebben gewoon 8 of 9 uur nodig. En vooral in de winter. Weet je, in de zomer krijgen we echt letterlijk energie van de zon. Het laat ons op.
Ja.
En in de winter hebben we natuurlijk veel minder licht. Dus ja, je moet je energie veel beter verspreiden. Zorg er ook voor dat wanneer je de kans hebt, als de zon schijnt, echt naar buiten gaan. Volop dat daglicht opnemen.
Vitamine D tanken.
Ja, precies. Eventueel vitamine D bijnemen. Dus ook heel erg aangeraden nu met corona. Er zijn echt wel onderzoeken die hebben aangetoond dat het kan bijdragen aan minder verloop. Of echt wel kan bijdragen aan minder... ik wil niet zomaar uitspraken doen.
Maar vitamine D is gewoon heel gezond en kan nooit kwaad om dat bij te slikken.
Ja, precies. Ja. Niet per se Ayurvedisch, maar wat ik zelf ook gebruik en wel toch wel vaak tip, is om je magnesiumlevels in de gaten te houden. Dat kan ook altijd bijdragen aan dat je wel wat meer uitgerust wakker wordt. En ja, ik denk dat het aan de slag gaan met een dagelijkse routine wel ontzettend kan helpen.
Ja, dus eigenlijk is het een beetje de samenvatting, zou ik dan zeggen. Hou het gewoon in de gaten. Track alles. Krijg inzicht erin. En luister dan naar je lichaam wat het nodig heeft. En als je het zeg maar zo het gaat tracken, kan je ook beter zien wat je lichaam dan nodig heeft. Want je ziet, hé, op deze dag, als ik dit heb gedaan, als ik veel heb geslapen, dan voel ik me beter. Of als ik dit heb gegeten, dan voel ik me slechter. Of toch?
Ja, 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 die zelfkennis is zo belangrijk. Omdat je daarna dus je leven kan inrichten onder jouw voorwaarden. Dus onder wat jij nodig hebt. En ja, dat is denk ik wel het
heeft een eigen hand nemen weer. Ja, precies. Terugpakken.
Ja, zeker. En qua voeding, zoveel mogelijk onbewerkt. Het grootste gedeelte van wat we nu in de supermarkt verkrijgbaar is allemaal in een fabriek gemaakt. Allemaal zooi aan toegevoegd. Dus probeer voeding te eten wat gewoon vers is, nog in zijn pure vorm. En het zelf bereiden, zelf snijden. Dus start bij de groenteafdeling. Ga daarna langs de kruiden. Dan kan je nog specerijen toevoegen, wat fruit. En tuurlijk is er ruimte voor een keer een kant-en-klaar zakje, chips of een koekje of whatever. Maar laat wel het grootste deel van je voeding echt wel whole food, plant-based zijn. En dan kan het altijd nog aangevuld worden met een, dan is er gewoon ruimte. Want als je dan het grootste deel dus gewoon gezond leeft, dan is er ook, bouw je ook meer immuniteit voor een keer iets anders. Dan ben je daar ook veel beter voor resistent. En
ja, gewoon als die basis maar goed zit, dan kan je wel een kleine klap hebben. Maar als je gewoon elke dag ontbijt met een zak chips of zo, dan heb je gewoon helemaal geen basis.
Nee. En het is uiteindelijk, misschien op de korte termijn merk je er niks van, maar op de langere termijn zeker wel. En ja, wat ook wel interessant is dat de Ayurveda heel erg staat voor gekookte voeding. Dus rauwe voeding is niet voor elk type heel geschikt. Een pitta-type kan het wel wat beter verteren dan de andere types. Maar alsnog adviseren ze wel om licht verteerbare, warme, gestoofde, gekookte, gebakken voeding te nuttigen. En ja, ook echt te kijken naar de ingrediënten met wat bij jouw type past. Dus een vata-type die heeft wat meer behoefte aan wat grondendere groenten, wat zwaardere groenten. En ook wel gestoofd, wat meer papjesvorm, zeg maar. En een kaffa-type die al wat zwaar is, die heeft wat meer baat bij meer donkergroene bladgroenten. Je kan ook in de bereidingswijze, je kunt koken en stoven. Maar voor een kaffa-type kun je ook meer luchtelement toevoegen of droogte in de vorm van een airfryer gebruiken. Mm-hmm. Of bakken in plaats van koken. Dus zo kan je daar heel erg mee experimenteren. Ja, wat ook nog een fijne tip is om niet te vaak te snacken. Mm. Om je vertering echt de tijd te geven om dat te verteren. Ik zie het ook wel een beetje als een wasmachine. Dus je gaat ook niet een wasprogramma draaien en halverwege de wasmachine open doen en er weer vuile was bij doen. Dus laat het programma gewoon afdraaien. En wanneer je je maag aangeeft, weer echt dat je honger hebt. Dus niet per se bij elke keer dat je trek hebt of iets lekkers ziet. Je denkt, ik ga dit eten. Mm. Maar echt wanneer je lichaam aangeeft, ik heb honger. Het vuurtje is gestookt. De wasmachine is leeg. Dan kan er weer nieuwe was bij.
Ik had eens gelezen dat als je denkt dat je honger hebt, of als je zin hebt in iets wat er voor je staat, bedenk dan, wil ik nu een appel eten of een maaltijd. Als dat niet het geval is, dan heb je waarschijnlijk geen honger, maar gewoon trek.
Ja, vaak.
Dat vond ik wel goed, omdat soms dan weet ik, heb ik nu honger of trek? Nee, ik heb wel echt honger.
Ja, precies. Ja, soms kan het ook wel helpen om een kopje thee te drinken, dan is het hongergevoel ook al een beetje weg.
Ja.
En soms heb je gewoon wel echt een maaltijd nodig.
Ja. Nou, heb je nog misschien een laatste tip?
Ik heb op mijn website www.gowiththeglow een hele fijne gratis dagplanner die je kan downloaden. En deze is afgestemd op de biologische klok. Dus die cyclus van 24 uur is opgedeeld in bepaalde tijdsvakken. En elk tijdsvak wordt eigenlijk beheerd door een van de dosha's. Dus bijvoorbeeld de ochtend is het kapha dosha heel erg dominant. Het is een wat zwaardere energie, dus er zijn bepaalde activiteiten die je dan beter kan doen dan bijvoorbeeld in de namiddag. Of tussen 10 en 2 is het pitta-tijd van de dag. Dus dan werkt je vertering het beste. Je bent dan ook het meest productief. Dus het is handig om je belangrijkste taken van de dag dan gedaan te krijgen. En in die dagplanner van mij, die heb ik dus zo ingedeeld dat je je activiteiten van de dag kunt indelen naar jouw biologische ritmes. En die kun je dus gratis downloaden en daar eens een keer mee aan de slag gaan. En dan hoop ik dat je meer inzicht krijgt in hoe jouw klokje tikt en wat voor jou werkt. En ja, daarnaast geef ik ook een masterclass. Die kun je ook op de website vinden en daar gaan we ook echt meer duiken in die vrouwelijke cyclus. Dus hoe je een dagplanning maakt per week, maar ook hoe je je maanden in kan plannen om ja, dus meer met die cyclus mee te leven. En hoe je uiteindelijk een jaarplanning maakt om van 2021 het beste jaar van je leven te maken. On your terms, want dat is dus zo belangrijk. En dat een stralend leven kan voor iedereen er anders uitzien, maar echt luisteren.
Het is zo belangrijk dat je zelf weet hoe dat er dan voor jou uitziet inderdaad.
Ja.
Wat cool. Nou, ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek. Ik heb echt heel veel geleerd. Ik ga denk ik ook even op je site kijken.
Ja,
dus
leuk.
Ik kan het ook wel gebruiken, wat meer structuur. Ja, nee, echt heel bedankt. Ik heb heel veel geleerd.
Nou ja, ook hartstikke bedankt. Ik vond het heel spannend, maar heel erg leuk.
Als je geïnteresseerd bent in wat Lulu nog meer doet, dan kun je kijken op haar Instagram. Dat is @lulu_ahimsa. Of kijken op www.gowiththeglow.nl. In de beschrijving van deze aflevering vind je de links naar onze website, onze Instagram en ook vind je de link naar onze Patreon voor meer exclusieve content. Als je er tijd en zin in hebt, kun je ons altijd raten op Spotify en iTunes. Daar zijn we enorm blij mee en op die manier help je ons om hoger in de ratings te komen en kunnen we meer mensen bereiken met deze belangrijke onderwerpen. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.